Dames en heren, over enkele minuten beginnen we, maar mag ik u even op attenderen dat er vanavond vanwege de aanstaande kerst een extra koopavond is ingepland. En dat betekent dat het de bedoeling is dat er een parkeerkaartje gekocht wordt. Ja. Van harte welkom op deze vergadering van de Beeldvormende Raad van 20 december 2012. Op de agenda hebben wij vier agendapunten, agendapunt 5 tot en met 8. We beginnen met agendapunt 5, beleidsregels, ontheffing, bereiden voetgangersgebied binnenstad. Daarvoor mag de Raad drie gasten ontvangen. En het is de bedoeling dat u eerst in de gelegenheid wordt gesteld om uw bijdrage te vertellen. En of uw standpunten verdedigen, net wat u wilt. En we hebben daar per persoon ongeveer 3 tot 5 minuten voor gereserveerd. Dus ik wil er even op wijzen. Als eerste de heer Schasvoort. Hij is beleidsmedewerker Oost-Nederland van de vervoerdersorganisatie EVO. Aan u het woord.
Ja, dank u wel. Aan. Zo is hij aan, geloof ik, hè? Ja, dank u wel voor de geboden gelegenheid om hier te komen inspreken, voor de uitnodiging. Wij maken daar graag gebruik van om met u in gesprek te gaan over de bevoorrading van de binnenstad van Doetinchem. Mijn naam is Robert Schasvoort en ik ben beleidsadviseur en secretaris van de EVO in Oost-Nederland. EVO is een belangenorganisatie van en voor het bedrijfsleven. Bij onze organisatie zijn ongeveer 20.000 bedrijven aangesloten landelijk. Als we spreken over binnenstedelijke distributie, dan behartigt EVO de belangen van de leveranciers van goederen naar de binnenstad. Deze leveranciers vervoeren deze goederen zelf of ze besteden ze het vervoer uit aan een transportbedrijf. Onze leden zijn bijvoorbeeld de distributiecentra van de welbekende winkelketens die je overal in de stad, in de Nederlandse steden ziet. Maar ook een lokale groothandel die bijvoorbeeld verswaren levert aan de horeca in de binnenstad van Doetinchem. Een bloeiende en goed functionerende binnenstad, die kan niet zonder een goede bevoorrading van de winkels en voorzieningen. En die bevoorrading die moet voldoen aan een tal van eisen. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteitseisen bij het vervoer van gekoelde verswaren volgens de landelijke richtlijnen wat betreft de voedselveiligheid. Nou, zo zijn er nog tal van andere regels. Denk aan rij- en rusttijden van chauffeurs. Maar denk ook aan de lokale regelgeving waar leveranciers en vervoerders aan moeten voldoen. En dan hebben we het over venstertijden, maar ook andere voertuigeisen, zwaarte, gewichtsbeperkingen en dergelijke, lengtebeperkingen. En last but not least, heel belangrijk in deze tijden, de kosten van bevoorrading die moeten in de hand worden gehouden. Want uiteindelijk vertalen die kosten zich altijd terug in de prijs die de consumenten voor het eindproduct moeten betalen in de winkel. Ik kan u verzekeren dat leveranciers en vervoerders er alles aan doen om aan de bovengenoemde eisen, kwaliteitseisen te voldoen. En het beeld dat er dan ook vaak bij de buitenwacht bestaat, dat leveranciers en vervoerders met de grote vrachtauto's met daarin maar enkele pakjes zomaar de binnenstad inrijden en ook nog eens een keer massaal de venstertijden overtreden, dat is een beeld wat ik hier graag wil bestrijden. En wij hebben een rondje gemaakt in de binnenstad, een schouw gehouden, en daar hebben we dat ook gezien dat dat beeld niet klopt. Wij zijn door de gemeente betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe beleid wat betreft de bevoorradingsregels. En dat kunnen we zeer waarderen. Ook dus bij de bevoorradingsschouw die ik net al even noemde. En wij kunnen ons in grote lijnen vinden in de hier voorgestelde beleidsregels. Wel heb ik daarbij enkele kanttekeningen. In de beleidsregels wordt gesproken over een verdere mogelijke beperking van de venstertijd in de toekomst. Nou, daar wil ik nadrukkelijk voor waarschuwen. Dat is een slecht idee. Het zou alleen maar leiden tot meer drukte in een korte tijdsbestek in het centrum. Dus meer voertuigbewegingen in een korte tijdsbestek. En ik denk dat niemand dat wil. Komt bij dat veel winkels steeds later opengaan. De chauffeurs die de goederen komen afleveren, komen bij een verkrapping van die venstertijden nog meer in de knel. Het is ook niet de praktijk, de huidige praktijk. Zoals we die in veel andere steden zien. In bijvoorbeeld Arnhem en Zwolle heeft men ingezien dat de krappe venstertijden dat niet werkt. En men heeft enkele jaren geleden, vorig jaar Arnhem, nog de venstertijd verruimd. Een ander punt, en dan hebben we het over de kosten. Op dit moment moeten bedrijven die in aanmerking komen voor een ontheffing, moeten daarvoor al een fors bedrag neertellen voor die ontheffing, voor de leges. En ik wil u dan ook meegeven dat het uitgeven van minder ontheffingen, zoals staat in het beleidsstuk, dat dat in ieder geval voor ons geen reden kan zijn om de leges voor de bedrijven die wel aangewezen zijn op een ontheffing, om die dan maar fors te gaan verhogen. Want dan zou je inderdaad veel bedrijven dan zeg maar onevenredig mee treffen. Nou, hier wil ik het bij laten, gelet op de tijd. Ik dank u voor de aandacht en ben graag bereid nog wat vragen te beantwoorden.
Ja, maar dat gaan we meteen doen. Wie van de raadsleden heeft vragen aan de heer Schasvoort? Mevrouw Lucassen. De heer Wieman. Mevrouw Lucassen.
Dankjewel, voorzitter. Is het een beetje te horen? Of? Ik hoor mezelf bijna niet namelijk, maar ik kan ook aan mijn oren liggen of zo. Meneer Schasvoort, u zegt er is met u gecommuniceerd en dat waardeert u. Hebt u de punten die u zojuist aangegeven hebt ook aangegeven, neem ik aan, aan degene waarmee u gecommuniceerd hebt? Dat zal de portefeuillehouder geweest zijn, denk ik, en ambtelijke ondersteuning. En hoe was daarop de reactie?
Wij hebben inderdaad meerdere keren, met name ambtelijk, hebben we om de tafel gezeten. We hebben inderdaad een aantal zaken ingebracht, met name ook de eerste toon van het stuk, wat dusdanig negatief was over overlast en dergelijke. Dat is gelukkig bijgesteld. We hebben ook gepleit voor het feit dat bijvoorbeeld er een ontheffing zou moeten komen voor verswaren, want die moeten vaak voldoen aan allerlei regels. Bovendien zijn cafés, restaurants, die zijn 's ochtends niet open, dus die komen altijd in de knel, want dan zijn juist die venstertijden. Dus daarvoor moet je iets anders bedenken. Nou, dat is gelukkig in het stuk opgenomen. Dus een aantal zaken zijn overgenomen, ja.
De heer Wieman, VVD.
Ja, het is een heel klein beetje off-topic misschien, maar het wordt wel genoemd in het stuk. Maar ik zou willen weten wat de visie is van uw organisatie op systemen van stadsdistributie voor het plaatsen van deze grootte.
Dank je. In het stuk staat dat het niet rendabel is. U moet weten, er zijn heel veel bedrijven die al zoveel mogelijk natuurlijk efficiënt bundelen. Zoals ik al zei, het heeft geen zin om met een pakje met een grote vrachtauto die stad in te gaan. Dat kost veel te veel geld. Ook bedrijven die zijn bezig met CO2-besparing en dergelijke. Stadsdistributie kan zinvol zijn. Het geldt met name voor grotere steden, waar je dus grotere stromen hebt. En het onderzoek blijkt inderdaad vaak dat steden van een omvang van Doetinchem daarvoor wellicht wat te klein zijn. Dat niet uit kan, dat er geen ondernemer te vinden is die zegt van nou, ik ga er wel in zitten. Maar vergeet niet dat er ook al heel veel vormen van stadsdistributie zijn. Dus vervoerders die, en daar komt Leander zo nog wel even op. vervoerders die al heel veel zendingen naar zo'n stad bundelen en die al zoveel efficiënt mogelijk proberen te werken. Dus dan hebben we het eigenlijk al over stadsdistributie.
Voldoende beantwoord is die instemmend geknik. Verder geen vragen voor de heer Schasvoort. Dan zou ik graag verder willen gaan met de bijdrage van de heer Hepp. En misschien is het handig als u zichzelf even voorstelt.
Ja, voorzitter, dat is goed. Dank u wel. Mijn naam is Leander Hepp. Ik ben werkzaam voor Transport en Logistiek Nederland. Vaak afgekort tot TLN. En dat is de vereniging van beroepsgoederenvervoerders en logistiek dienstverleners in Nederland. We hebben ongeveer 5500 leden. En veel van die leden die houden zich bezig met de bevoorrading van binnensteden. Zo ook Doetinchem. En ze hebben daarmee ook een groot belang bij de verordening ontheffing bereide voetgangersgebied binnenstad Doetinchem die vanavond voor ligt. En de beleidsregels die erbij horen. U staat er misschien niet bij stil, maar het is iedere dag opnieuw een puzzel om de grote hoeveelheid en diversiteit aan goederen een binnenstad als die van Doetinchem in te krijgen. Alle betrokkenen ervaren de gevolgen van die behoefte aan goederen. Winkeliers, het winkelend publiek en bewoners van de binnenstad ervaren hinder van bestelbusjes en vrachtauto's die de goederen komen afleveren. Aan de andere kant wordt de vervoerder geconfronteerd met winkeliers die soms pas laat hun deuren openen, terwijl de goederen wel voor een bepaalde tijd moeten zijn afgeleverd. TLN is net als laatste organisatie EVO deelnemer geweest aan de werkgroep Voetgangersgebied en daarmee betrokken geweest bij het opstellen van de voorliggende verordening en beleidsregels. In algemene zin kan TLN zich ook prima vinden in de nieuwe venstertijden en de bijbehorende ontheffingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld de ontheffing voor gebundeld vervoer. Vervoerders die op meer dan 10 adressen goederen afleveren, krijgen tot 1 uur de tijd om die goederen af te leveren, mits zij voor 9 uur het voetgangersgebied in zijn gereden. Daarmee worden vervoerders die efficiënt opereren beloond. Navraag bij een aantal grote pakketvervoerders leert echter dat zij graag de verplichte aanvangstijd op 10 uur gesteld zouden zien in plaats van 9 uur. Dat heeft alles te maken met de geografische ligging van Doetinchem. Veel grote distributiecentra liggen in de directe omgeving van Arnhem of Nijmegen. Goederen worden 's nachts en 's morgens vroeg naar die distributiecentra gebracht en daarna met andere, vaak kleinere voertuigen, de regio ingereden. Eerder vertrekken is gezien het logistiek proces dat hierachter zit helaas geen optie. De eindtijd van 1 uur, zoals die in de huidige verordening staat van de beleidsregels, die kan wel gewoon gehandhaafd blijven. Door deze aanpassing kan waarschijnlijk het overgrote deel van de vervoerders goed met de nieuwe regels uit de voeten. Dat neemt niet weg dat het onvermijdelijk is dat voor een zeer select aantal specifieke gevallen maatwerk nodig zal blijven. Bijvoorbeeld een vervoerder van modeartikelen die gevestigd is in Nijmegen. Het vervoer van modeartikelen is een aparte tak van sport. Het gaat hierbij grotendeels om hangende goederen die bovendien vaak zeer kostbaar zijn. Het afleveren en controleren van de artikelen kost relatief veel tijd. In Nederland is slechts een handvol gespecialiseerde modevervoerders actief. Uit Nijmegen vertrekt 's ochtends vroeg een chauffeur met een volle auto voor de rit Arnhem-Doetinchem-Winterswijk. Eerst worden binnen de venstertijden de goederen voor Arnhem afgeleverd, dan rijdt de chauffeur door naar Doetinchem en vervolgens eindigt de rit in Winterswijk. Op dit moment heeft de genoemde vervoerder een ontheffing om ook buiten de venstertijden de goederen in Doetinchem af te leveren en bezorgt hij die, in de huidige situatie, net na het middaguur. Als hij na 1 februari 2013 op dat tijdstip niet meer de binnenstad in mag rijden, zit er voor hem niets anders op dan in plaats van 1 in de huidige situatie straks 2 auto's in te zetten om dezelfde hoeveelheid goederen af te leveren. Met grote negatieve gevolgen voor onder meer bedrijfsvoering en de milieubelasting. Afleveren bij een collega-vervoerder in de directe omgeving van Doetinchem is geen optie, gezien de eigenschappen van de goederen, de hangende goederen en de waarde daarvan. De betreffende vervoerder heeft uit zichzelf aangeboden om bij de zoektocht naar een maatwerkontheffing ook mee te nemen dat hij een schoon en stil aardgasvoertuig in zou kunnen zetten. Samengevat verzoek ik u om de begintijd voor de ontheffing voor gebundeld vervoer op 10 uur te zetten en een maatwerkontheffing in het leven te roepen voor gevallen zoals net benoemd. Tot slot heeft TLN er in het verleden meerdere keren op aangedrongen om de bevoorrading van de binnenstad van Doetinchem breder te trekken dan de binnenstad alleen en daarbij ook na te denken over de logistieke routes naar de binnenstad toe, de laad- en losvoorzieningen rond de binnenstad en de communicatie over de geldende regels. TLN is graag bereid om hierover mee te denken. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. Wie van de raadsleden heeft vragen aan de heer Hepp? De heer Steintjes, aan u het woord, CDA.
Heeft u diezelfde wijzigingen die u graag doorgevoerd zou willen zien ook voorgelegd aan de discussie, tijdens de discussie die u gevoerd heeft met hetzij wethouder, hetzij ambtenaar?
Nou, we hebben deze ontheffingsmogelijkheid bijvoorbeeld voor gebundeld vervoer. Die hebben we daar ook in laten opnemen. Het komt ook voort uit het feit dat de regeling zoals die nu voorligt grotendeels gekopieerd is van de regeling van Arnhem. Daar hebben we daar ook toen voor gepleit. Het is toen alleen een hele lange tijd stil geweest. We hebben niet echt meer gehoord wat er nou verder met die verordening zou gaan gebeuren, tot voor kort. En toen heb ik ook die vraag of de nieuwe voorgestelde regels voorgelegd aan een aantal leden. Dus die pakketvervoerder, die vervoerder van modeartikelen. En nog een andere specialist uit Twente. En die kwamen met deze aanpassingen, vandaar dat ik ze hier nog even noem. Maar het is dus heel lang stil geweest, vandaar dat het even wat heeft geduurd voordat we dit hebben ingebracht.
Er is dus eigenlijk niet meer teruggecommuniceerd naar de opsteller van dit stuk, zal ik dat maar even zeggen.
Nee, we hebben wel al eerder wat opmerkingen doorgegeven. Maar wat ik zei, daarna hebben we er eigenlijk niet zoveel meer van gehoord. Totdat de verordening naar de raad is gegaan.
Dank u wel. En dan gaan we verder met naar de volgende bijdrage. En die is van de heer Bouwmeister en hij is van de politie. Misschien wilt u ook zichzelf verder nog even introduceren.
Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Fons Bouwmeister. Ik ben bijna 3 jaar wijkagent in het centrum van Doetinchem. Ik heb niet zo lang betoog. Ik heb maar 1 groot belang en dat is voor de burgers in mijn wijk en de bezoekers in mijn wijk een stukje veiligheid creëren. En ik ben ook blij dat dit voorstel er ligt. Ik heb wel een paar kleine opmerkingen. Ik hoorde net laten losplaatsen. Daar is echt behoefte aan. Hoe het tot nu toe ging, dat kan niet meer. Ik heb af en toe geconstateerd dat de busjes en de vrachtauto's en de busjes van metselaars en timmerlieden, dat ze in file in de Hamburgerstraat staan. En volgens mij kan dat niet de bedoeling zijn.
Dank u wel. Wie van de raadsleden heeft vragen aan de heer Bouwmeister? De heer Van Dille, GroenLinks, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. U heeft wel de indruk dat het met dit voorstel in ieder geval ook de hoeveelheid minder vervoer zal plaatsvinden zoals in het voorstel wordt aangegeven.
Ja, daar ben ik van overtuigd. De aantallen zullen verminderen, maar er zullen nog wel soms moeilijke situaties ontstaan als een bedrijf aan het verbouwen is en dat gebeurt regelmatig en dan moet je wel zorgen voor maatwerk.
De vraag voldoende beantwoord. Mevrouw Putman, Partij voor de Burgers.
Ja, dan wil ik de vraag even aanscherpen over de mensen die aan het werk zijn daar, bouwbedrijven en zo. Vindt u nou dat die busjes en die wagens de stad uit moeten? Of zegt u van maakt een andere regeling voor?
Nou, volgens mij moet je heel specifiek kijken wat ze dan moeten doen, hoeveel materiaal ze uit dat busje nodig hebben. En volgens mij is het gewoon heel vaak mogelijk om het materiaal af te zetten. Dus wel even de stad in, materiaal eruit en niet die bus de hele dag te laten staan. Maar dat zie ik nu te vaak en dat stoort me.
De heer Wieman van de VVD had nog een vraag.
Nou, ik had ook een vraag over die busjes van aannemers, maar die is al beantwoord met het antwoord op de vraag van mevrouw Putman.
Dank u wel. Dan is nu de bedoeling dat als er vragen zijn, dat raadsleden vragen kunnen stellen aan het college. En daarbij wil ik graag opmerken dat wethouder Kroon wethouder Drent vervangt. Wie van de raadsleden heeft een vraag aan de wethouder? De heer Steintjes, de heer Wieman, Van Dille. We gaan gewoon het rijtje af. En dan begin ik aan mijn rechterzijde bij mevrouw Grootjans van Plot.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil graag weten van die 400 ontheffingen. Ik heb niet zo'n goed beeld wat het in de praktijk gaat betekenen. Is dit nou met name bedoeld om aan te sturen op zeg maar inderdaad de hoeveelheid bestelbusjes van aannemers die in de stad zit? Of heeft het ook een direct effect voor anderen? En dan geef ik even een concreet voorbeeld. Stel iemand heeft van een bewoner in de binnenstad een parkeerplaats gehuurd, ergens onder in een van de gebouwen. Kan zo iemand dan ook blijvend nog daar parkeren? Want dat gebeurt, weet ik. En hoe zit het bijvoorbeeld met organisaties die in de binnenstad moeten zijn? Er zijn vaak vrijwilligers. Wordt daar automatisch toch wel een ontheffing aan verleend of wordt het beleid in die zin ook beperkt?
De heer Moïse Châtelet.
Ja, voorzitter. Volgens mij was er een oude verordening. Die wordt nu wat aangescherpt. als ik hoor dat binnen de oude verordening, waar toch ook tijden waren dat dingen konden, men de hele dag staat, dan vraag ik mij af, en daar zou ik wel een antwoord op hebben, is het probleem dan niet eigenlijk handhaving? En wat is het voordeel en wat zijn de garanties dat het huidige handhavingssysteem dat wel gaat bieden? Ten tweede wordt gesteld dat er minder ontheffingen, dat zal minder inkomsten, maar veel meer met boetes. Neem aan dat u dan fiscale heffingen bedoelt, want boetes gaan ze richting Den Haag, dan heeft u er nog niets aan en wordt het ook niet kleiner.
Sorry, mevrouw Putman, Partij voor de Burgers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het grootste gedeelte is al gesteld, want het gaat ook over die vergunningen. Wordt er nou extra personeel ingezet om te gaan handhaven op die vergunningen en te gaan handhaven op eventueel dingen die niet kunnen? Want we kunnen van allerlei regeltjes opstellen, maar wanneer we die kunnen handhaven, ja, dan heeft het natuurlijk totaal geen nut.
Mevrouw Lucassen, uw belang.
Dankjewel, voorzitter. Even een vraag met betrekking, een specifieke vraag, tot dat gebundelde vervoer, die aanvangstijden die meneer Leander aangaf. Dat lijkt me eigenlijk, om aanvangstijd 10 uur, lijkt me geen onmogelijke eis, maar misschien kunt u daar iets over zeggen.
De heer Van Dille, GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ik sluit aan op de vragen van D66 en Partij voor de Burgers. Wat gestelde dalen van het aantal ontheffingen, ook de opbrengst zal dalen, maar dat er een deel inderdaad weer terug zal komen door het innen van de boetes. D66 stelde die vraag ook al, waar ik daarbij aan wil vullen. Het is toch de bedoeling dat die boetes dan eigenlijk in de loop van de tijd afnemen, want anders zou het ook niet werken. Nemen de boetes af, dan zijn er dus minder inkomsten. En hoe verhoudt zich dat?
De heer Averes, SGP ChristenUnie.
Alle vragen zijn gesteld, voorzitter.
De heer Bos niet. De heer Wieman van de VVD.
Ja, dat laatste geldt eigenlijk ook een beetje voor mij, maar ik ben wel benieuwd naar de reactie van de wethouder op het verzoek van TLN. Of hij daar brood in ziet, maar dat heeft hij al toegezegd om daarop te reageren, begreep ik. Dank u wel.
De heer Steintjes, CDA.
Dank u wel. In een stuk wordt er eigenlijk min of meer een direct verband gelegd tussen het beperken van venstertijden en minder voertuigen buiten die venstertijden. Ik zou graag wat uitleg zien hoe ik dat verband nou eigenlijk moet leggen. Hoe krijgt het college aan tegen de inbreng van die meneer van de EVO? Het verder beperken van venstertijden zou zijn doel dus voorbij schieten. Zou dan dus eigenlijk onwenselijk zijn. Hoe ziet het college dat? En het maatwerk neem ik aan dat in zijn geheel even aangegeven wordt hoe het college dat ziet. Daar is wel gedeeltelijk naar gevraagd, maar dat geldt dus zowel voor die voor dat uur van 9 naar 10 uur, maar ook voor die bijzondere bezorgdiensten die niet eerder dan 12 uur hier kunnen zijn. Graag een reactie op die inbreng.
Het woord is aan wethouder Kroon. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Misschien is het goed om vooraf even iets te zeggen en een beetje ook in de reactie tot op de insprekers. De heer Schaarsvoort van de EVO zei dat een bloeiende binnenstad baat heeft bij goede bevoorrading. Die mening is het college ook toegedaan. Tegelijkertijd is het ook zo dat een bloeiende binnenstad baat heeft bij tevreden consumenten die de weg naar de binnenstad weten te vinden. En als een van de prangende uitkomsten uit het koopstroomonderzoek dat wij enige tijd geleden hebben uitgevoerd, is dat de consument ernstige hinder ondervindt van het verkeer, het vrachtverkeer in de binnenstad. En dat is eigenlijk de directe aanleiding geweest om met de werkgroep voetgangersgebied te spreken over hoe wij die overlast zouden kunnen beperken en tegelijkertijd bevoorrading niet tekort zouden kunnen doen. Dat is de reden dat met de werkgroep om tafel is gezeten. Dat is de reden dat dit voorstel wordt gedaan. Het voorstel komt er eigenlijk op neer dat de venstertijden niet wezenlijk worden veranderd. Er wordt een vereenvoudiging van de venstertijden voorgesteld. Wij willen wel proberen de ontheffingen buiten die venstertijden te beperken. Dat zijn er nu zo'n grofweg 400. En daar komt met name de overlast richting consument vandaan. En op het moment dat dat geen effect sorteert, dat is het laatste wat het voorstel zegt, dan zullen wij medio 2013 op 1 juli 2013 moeten nadenken over aanvullende maatregelen. Het voorstel houdt dus in, niet zozeer het beperken van de venstertijden, maar wel het vereenvoudigen van de systematiek van venstertijden en met name proberen het aantal ontheffingen buiten die venstertijden terug te dringen. Als ik u zeg, en dat is een beetje ook in antwoord op de vraag van D66, dat de oude verordening uit 1992, was er een heel andere tijd toen we ook nog heel anders dachten over de beleving van consumenten in de binnenstad. Eigenlijk elke aanvraag die werd gedaan voor een ontheffing, dat die verordening eigenlijk ons dwong om die aanvraag gewoon te honoreren. En dat je daarmee dus op zo'n 400 ontheffingen op jaarbasis komt, dan is wel degelijk de verordening de reden dat wij na hebben gedacht in die werkgroep financiën, of werkgroep voetgangersgebied. Om het probleem op te lossen zouden wij wel degelijk, sorry, dat is beroepsdeformatie, geloof ik, moesten wij wel degelijk naar die oude verordening kijken. Nogmaals, als we die links zouden laten liggen, dan zouden we elk verzoek om een ontheffing moeten goedkeuren. En dan kun je nooit die overlast van terugdringen. Dat even in algemene zin, om op de vraag van Plot in te gaan, die 400 ontheffingen. Wat betekent dat precies op het moment dat wij deze nieuwe regels en deze nieuwe verordening leggen naast alle bestaande ontheffingen? Dat leidt dat op jaarbasis tot een afname van zo'n, als ik het goed heb begrepen, 50 minder jaarontheffingen en 250 minder dag- en weekontheffingen. Dus deze nieuwe verordening, inclusief beleidsregels, als we die leggen naast de huidige ontheffingen, zal dat wel degelijk een forse teruggang betekenen in het aantal ontheffingen. Als het gaat om een specifieke vraag, en u vroeg dat ook naar het maatwerk, en wat betekent dat dan voor individuele gevallen, dan verwijs ik die vraag graag door naar mijn buren. Overigens staat wel in het voorstel uitgewerkt op welke doelgroepen deze nieuwe regels betrekking hebben. Maar in algemene zin, als wij de huidige ontheffingen leggen naast dit nieuwe beleid, dan zal er een teruggang aan de orde zijn van zo'n 300 ontheffingen op jaarbasis.
Voordat u verder gaat, dus een aanvullende vraag van mevrouw Grootjans.
Ik begreep dat die vraag doorgespeeld gaat worden als ik hem stel, dus daarom wacht ik wel. Want ik wil eigenlijk wel gaan weten, wie zijn dat nu precies? Wie levert nou die ontheffing nou precies in? Want ik vrees dat het beleid dusdanig strak wordt dat men uiteindelijk niet echt het goede maatwerk meer levert. Het zijn er nogal veel, hè, 300. En kennelijk hadden die 300 nu toch wel een reden om in die binnenstad te zijn. Dus ik heb daar absoluut geen beeld van wat het inhoudt. Ik vraag me namelijk bijvoorbeeld voor de evenementenorganisaties. Die kun je wel dwingen om in de avonturen alles te doen, maar dat werkt niet. Dat zijn
die beantwoording, die horen we dan zo. Misschien kunt u beter verder gaan met de beantwoording van de andere vragen.
Nee, die beantwoording die wordt zo door mijn buren gedaan. Maar inderdaad, het zijn er nogal wat. En het zijn er dus ook nogal wat waar de consument last van heeft. Ik denk dat ik de vraag van D66 met betrekking tot... u vroeg, is de verordening nu wel het probleem of is handhaving niet het probleem? Nou, ik heb net gezegd dat de verordening wel degelijk het probleem is. Die dwingt ons nu om eigenlijk alle aanvragen voor ontheffing maar te verlenen. Natuurlijk is het zo dat we nu, maar ook in de toekomst, zullen moeten handhaven. En dat blijft, dat was, dat is en dat blijft in de toekomst ook zo. De vraag van de Partij van de Burgers, kunnen we handhaven? Ja, dat kunnen we. En zeker met deze nieuwe regels, deze nieuwe verordeningen, deze nieuwe beleidsregels, zullen we ook moeten handhaven. Maar ik zei net al, dat deden we in het verleden. En dat zullen we in de toekomst ook moeten kunnen doen. Al is het maar om op 1 juli een conclusie te kunnen trekken of deze nieuwe verordeningen en beleidsregels werken.
Aanvullende vraag van mevrouw Putman.
Ja, dan ben ik toch heel benieuwd of er, die vraag ik elke aan de beurt aan de heer Bouwmeester kunnen stellen, of er wel genoeg capaciteit is om te handhaven.
Spelen we meteen door. De heer Bouwmeester.
Daar kan ik heel duidelijk over zijn. De kerntaak van de politie is niet het handhaven van vergunningen die afgegeven worden door de gemeente. En we zijn op het moment heel veel in de stad, maar dat heeft niets met het parkeren te maken. Dat heeft met tasjes en zakkenrollers te maken.
Dus dan blijft mijn vraag openstaan. Hebben we personeel ervoor?
Nou ja, de vraag gaat op mij gesteld moeten worden, maar dat maakt niet uit. Want handhaving in deze is een taak van BUHA. En wij zullen handhavingscapaciteit die er al was moeten blijven garanderen en eventueel extra handhavingscapaciteit moeten vrijmaken om te controleren of deze verordeningen en beleidsregels gaan leiden tot het gewenste resultaat. Vooralsnog heb ik geen reden om aan te nemen, maar wellicht dat mijn buren daar iets over kunnen zeggen, dat die handhaving en de capaciteit die daarvoor is problematisch zou zijn. De vraag naar uw belang, die vroeg eigenlijk naar het verzoek van dat door de heer Heb van TLN is gedaan. Het verzoek is niet, heb ik begrepen, in de werkgroep neergelegd, maar heeft met nadere consultatie met uw achterban te maken. En u heeft dat ook in een brief als inspraaksreactie naar ons toegezonden. En ik zie geen reden om niet aan uw verzoek tegemoet te komen. Dus ik zou willen voorstellen dat we dit verzoek, wat nu nog niet in de stukken staat, een plek te geven in de beleidsregels. Ik moet eerlijk zeggen dat het verhaal, de vraag van GroenLinks en overigens D66 ook over het dalen van de inkomsten en het toenemen van de inkomsten van de boetes, ik vind het eigenlijk niet zo'n relevant punt, maar misschien dat mijn buren daar iets over kunnen zeggen. Het gaat erom dat wij de overlast in de binnenstad, en ik ben het helemaal met de heer Bouwmeester eens, het is af en toe een file. Van de ene kant van de Hamburgerstraat naar de andere kant van de Hamburgerstraat. Dat is het doel van deze nieuwe regels. Het doel van deze nieuwe regels is niet inkomsten met betrekking tot boetes of iets dergelijks te verhogen. Ik kan nog wel zeggen dat met betrekking tot de inbreng van de heer Schaarsvoort van de EVO, het teruglopen van het aantal ontheffingen niet zal betekenen dat de leges omhoog zullen gaan. De leges worden kostendekkend geheven en leges inkomsten zijn niet bedoeld om dat tekort te gaan opvangen. Geen verdere beperking van de venstertijden is vooralsnog niet aan de orde, maar wij zullen per 1 juli 2013 moeten kijken wat het effect is van deze verordening en maatregelen. En op het moment dat die effecten niet zodanig zijn als we nu hebben beoogd, zullen we opnieuw ook met u om tafel moeten gaan om te kijken hoe we dan de beoogde effecten realiseren. De vraag van de heer Stijntjes over het beperken van de venstertijden heb ik daarmee denk ik beantwoord. En de vraag over het maatwerk, zei ik net al, die wil ik graag bij mijn buren neerleggen.
Dat mag. Mag ik u het woord geven?
Oké, allereerst wil ik even kort ingaan op het maatwerk aspect. Zoals gezegd, met de nieuwe regels beogen wij met name de uitzonderingssituaties die er in het verleden legio waren, om die door die in te perken, te zorgen dat wij dus minder verkeer in de binnenstad op de middagen krijgen. En in die gevallen waarbij het noodzakelijk is dat mensen gewoon toch door hun werkzaamheden of hun specifieke taak op een bepaalde dag toch in die binnenstad moeten zijn, dan kunnen wij daar wel degelijk maatwerk voor leveren. En daarvoor hebben wij ook de incidentele ontheffing in het stuk ook benoemd. Dus in die zin zal er altijd op dat niveau mogelijk zijn om bij de gemeente Doetinchem te kijken wat de mogelijkheden zijn. Als ik even terugkom op de categorie van vrijwilligersorganisaties die in onze binnenstad moeten zijn, voor wat voor, wat voor doel dan ook, wat voor evenement dan ook. Ook zij kunnen dagelijks gebruik maken van onze expeditietijden. En na 5:30 begint opnieuw het volgende gedeelte expeditietijd, met uitzondering van de vrijdagavond. Het lijkt me logisch dat dat is uitgezonderd, omdat we dan de koopavond hebben in onze stad. En, maar zelfs op de vrijdagavond tussen 5:30 en 6:00 kunnen ook mensen die nog spullen moeten ophalen in het kader van evenementen die daar gehouden zijn, altijd nog weer terecht. Dus op die manier hebben wij geprobeerd vanuit de werkgroep en vanuit onze ambtelijke organisatie te kijken dat we zoveel mogelijk gebruikersgroepen van onze binnenstad zo goed mogelijk bedienen, waarbij we toch vooral de veiligheid en de overlast terugdringen. Dat is de ene kant. Daarnaast wil ik nog even ingaan op het gedeelte handhaving. Dat ligt, zoals meneer Bouwmeester al zei, niet in eerste instantie bij de politie, maar heel nadrukkelijk bij team handhaving van de afdeling BUHA van onze gemeente zelf. Wij werken met een team met integrale BOA's, waarbij wij diverse taken in ons pakket hebben. En wij dus in de binnenstad met een aantal zaken tegelijkertijd bezig kunnen zijn door onze controles goed af te stemmen op elkaar. Daarnaast hebben wij sinds kort weer de beschikking over een team wijkwachten die ons kunnen ondersteunen in de zin van mensen voorlichten, waarschuwen en wijzen op de regels zoals wij die hebben. En daar ook de slimme combinaties in vinden. Waarbij wij met ons allen staan voor een stukje gastheerschap in Doetinchem. En waarbij niet de bonnen bovenaan staan, maar met name het gedrag wat we met ons allen graag anders willen. Zodat we het met ons allen prettiger hebben in onze stad en met name in de binnenstad. Dat is denk ik de grote lijnen waarmee ik de antwoorden van de wethouder heb kunnen aanvullen, hoop ik.
Dat is een aanvullende vraag van mevrouw Grootjans. Ja, voorzitter. Ik wil graag een overzicht hebben van de mensen aan wie nu geen vergunning meer verleend gaat worden. Want het is me nu echt volstrekt onduidelijk en ik vrees dat we volledig naast het maatwerk schieten. Ik herken wat de heer bouwmeester zegt. Ik kom ook regelmatig in die oude binnenstad. En als ik die rijen zie in de Hamburgerstraat, kan ik u vertellen wie het zijn. Dat zijn de bouwbedrijven en dat is de toeleveranciers van de winkels. Die staan in file in de Hamburgerstraat. Maar het zijn niet al die andere organisaties die er soms ook moeten zijn. Dat zijn ook niet de bewoners die daar in de file staan. Dus ik wil wel eens een heel helder overzicht hebben van aan wie straks nu een vergunning geweigerd gaat worden. Want ik heb nu langzamerhand toch het gevoel dat het meer een financiële maatregel is dan alleen maar een praktische. Waarbij ik wel onderken wat de heer bouwmeester zegt. En dat is met name in de ochtend rond een uur of half elf. Dat je zo ergens bij die tijden, dat je de file in de Hamburgerstraat ziet. En het is na een uur ook weer opgelost.
Misschien kan de wethouder daar het beste op reageren, op die vraag.
Dit is bijna de reactie in de vorm van een wedervraag. Op pagina 2 van 5 van het voorstel staan de partijen genoemd die dan waar dit voorstel betrekking op heeft. Dat is één. En in artikelen die zijn bijgevoegd bij de verordening, artikel 8 en artikel 9, staan ook specifiek de partijen genoemd die geraakt worden, om het maar even zo te zeggen, door deze nieuwe verordening en beleidsregels. Dus ik zou graag de vraag terug willen stellen, wat daar dan niet precies duidelijk aan is, om te voorkomen dat wij iets gaan uitzoeken wat al in het stuk staat.
Nou, dat mag. Ik heb de verordening gelezen van A tot en met Z, maar ik denk dat de praktische uitvoering anders is dan dat hij de globale instaat. Dus ik heb een paar praktische vragen gesteld daarnet, daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Stel iemand die laat er is een bewoner in de binnenstad, die ken ik toevallig, en die heeft daar een parkeergarage ergens en die huurt die door aan iemand anders. Kan dat nu nog? Of wordt zo iemand daarin geweigerd? Mag die op zijn kenteken dan niet meer door de binnenstad? En hoe zit het met evenementen? Moeten die nu allemaal die vergunning gaan betalen en zich daar blauw aan betalen? Dat wil ik wel gewoon praktisch zien. Ik moet het toetsen aan wat voor effect het heeft voor de burgers. Niet alleen voor de mensen die daar kopen, maar ook voor de mensen die daar moeten zijn.
Oké, het zijn eigenlijk twee casussen, zeg maar. Misschien kan daarop gereageerd worden. Dan is het misschien voor mevrouw Grootjan iets helderder.
Ik wil daar graag op reageren. In eerste instantie, welke mensen komen niet langer in aanmerking? In het oude beleid hadden wij bijvoorbeeld een richtlijn staan voor vervoerders met ongeveer 5 toeleveradressen. Nou, u heeft in het beleid denk ik gelezen dat dat is opgeschroefd naar 10 adressen. Dus diegenen die op die grens zitten, dat is dus een categorie die dus uit gaat vallen. Dan hebben we dus ook in het kader van werkzaamheden een aanpassing gedaan. En ook die categorie die zal dus op onderdelen uit gaan vallen. Daarnaast is het zo dat onze bewoners van de binnenstad die daar een eigen parkeerplaats hebben, die hebben van ons een gratis ontheffing altijd gehad. Ook die behouden ze in het nieuwe beleid. En daarbij hebben wij destijds bepaald, jaren geleden, dat ze dan uitsluitend in het voetgangersgebied mogen rijden volgens de kortste route naar hun parkeerplek. En dat doen die bewoners ook. Dus, en dat mogen ze in het nieuwe beleid ook idem dito zo doen. Ik heb zojuist al genoemd in het kader van de evenementen dat wij gewoon alle organisaties die dan in onze stad moeten zijn voor het opbouwen van een braderie of anderszins, dat die gewoon tijdens de expeditietijden de binnenstad in kunnen, geen ontheffing nodig hebben. Tot de tijd die wij genoemd hebben, qua venstertijd is het gratis in onze stad. En ook na 17:30 kunnen zij daar weer terecht om de spullen weer op te halen. Zonder daar onkosten voor kwijt te zijn of een ontheffing voor te moeten halen.
Mevrouw Grootjans, wilt u nog iets over zeggen? Ja, dat is niet de bedoeling vandaag. De heer Van Dille, GroenLinks, heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, dank u voorzitter. De wethouder gaf al aan, op het financiële gedeelte, dat is niet erg relevant. Het gaat om het doel wat in de voorstel staat. Het doel is me duidelijk. Alleen de financiële gevolgen ten opzichte van het parkeerfonds, die zijn me dus niet helemaal duidelijk. En daar zou ik wel graag iets meer van willen weten. Dat mag ook schriftelijk. Wat daar de verwachtingen van zijn.
Nou, de exacte financiële consequenties zijn niet Nou, die zijn globaal benoemd in de orde van grootte van 15.000 euro, globaal genomen. Als wij TZT na een waarschuwingsperiode gaan handhaven, dat zijn geen fiscale heffingen, maar dat zijn inderdaad milde feiten waarbij wij wel vanuit justitie een tegemoetkoming krijgen. Dus de exacte gevolgen en op termijn, ja, dat zullen we toch moeten afwachten op dit moment met de afwering oud-nieuw beleid en wat daar dus van af gaat vallen, is dat de consequentie die ik net noemde van rond de 15.000 euro.
Zijn voor dit moment de vragen beantwoord? De heer Steintjes, CDA, heeft nog een vraag.
Sorry, ik neem aan dat dat nog gebeurt voor vaststelling en dat dan de tekstwijziging in die verordening er ook is voordat we hem vaststellen. Of volgt daar later een wijziging op? Dan wat betreft het maatwerk, daar werd in de tussenzin even het woord incidenteel genoemd. Terwijl de heer Hep van TLN ook aangaf dat er gewoon bezorgdiensten zijn die eigenlijk structureel buiten die venstertijden werken. Kan dat dan ook nog? En de samenhang tussen het beperken van de venstertijden en het minder verkeer buiten die venstertijden. Die samenhang wordt in een stuk heel direct genoemd. Ik begrijp eigenlijk dat die er eigenlijk niet is.
De wethouder.
De aanpassingen, en dan doelt u denk ik op het verzoek van TLN. Ik heb begrepen dat we die aanpassing niet per se in de verordening hoeven te doen, maar dat we die in de beleidsregels kunnen doorvoeren. En dat is een verantwoordelijkheid van het college. Maar ik kan hier toezeggen dat wij die aanpassing in die beleidsregels gaan doorvoeren als college. Even uw laatste vraag met betrekking tot een samenhang tussen de drukte binnen de venstertijden en buiten de venstertijden. Het kan natuurlijk zo zijn dat op het moment dat het aantal ontheffingen buiten de venstertijden afneemt, meer partijen binnen de venstertijden zich in de binnenstad zullen begeven. Dus dat de drukte binnen venstertijden zal kunnen toenemen. Maar dat is in alles overziend, is dat ook wel de bedoeling, om buiten de venstertijden in ieder geval die drukte te doen afnemen. Dus ik weet niet of dat de samenhang is waar
het op doet. Het stuk zegt bijna letterlijk dat door het beperken van de venstertijden er minder voertuigen buiten de venstertijden zullen zijn. In dat verband, dat is mij compleet onduidelijk.
Het is niet zozeer het beperken, maar dan wellicht dit stuk niet scherp genoeg, niet zozeer het beperken van de venstertijden, maar met name het beperken van het aantal ontheffingen buiten de venstertijden. Ik hoop dat dat dan, volgens mij is dat een betere tekst dan in het voorstel staat. Uw tweede vraag met betrekking tot partijen die structureel buiten venstertijden, en die hing ook samen met de opmerking van TLN, die zou ik graag even, als dat kan, aan mijn buurvrouw willen doorspelen.
Dus eerst nog een aanvullende vraag van mevrouw Gooijans op dit punt, schat ik in. Dan kan die meteen meegenomen worden, want in aansluiting op de heer Steintjes betekent dat gewoon dat de drukte 's ochtends om 10 uur nog groter wordt in plaats van minder. Juist omdat de ontheffingen buiten de venstertijden beperkt worden, krijg je meer druk op de ontheffingsperiode van de aanvoertijden. En dan krijg je die file die ik daar straks noemde veel vaker te zien.
Ja, dat is uw inschatting. De heer Van Dillen, GroenLinks.
Ja, ik heb nog één aanvullende vraag voor de wethouder naar aanleiding van het antwoord net. Zojuist van die 15.000 euro. Ik kan me herinneren dat de wethouder ten opzichte van stadsdistributie al een keer eerder heeft aangegeven dat hij daarna iets van 10.000 euro tekort kwam. Iets in die richting.
Wat is nou uw vraag?
Mijn vraag is, wat is daar, stel ik een stuk dat nog verder wordt onderzocht, wat is daar de status van eigenlijk?
Laat ik beginnen met te zeggen dat die 15.000 euro die mogelijk het gevolg kan zijn van deze verordening, die moet binnen het parkeerproduct opgevangen kunnen worden. En de toename van veiligheid en beleving van de binnenstad is ons dat waard. Dat is één. Twee, was het maar waar dat er een structureel tekort was van 10.000 euro op de stadsdistributie, dan was ik denk ik al lang in uw richting gekomen, dat voorstel. Het is anders. En dat zei meneer van de EOV, denk ik ook, er is bijna sprake van een structureel tekort van 2 ton. En dat is de reden dat voorlopig wij ons plan, goede plan met betrekking tot de stadsdistributie, in de ijskast hebben gezet. We hebben gesproken met WDO, met Delta, met Zutphen om te proberen dat tekort dicht te rekenen. Dat lukt niet, dus voorlopig hebben wij het in de ijskast gezet. Anders waren wij misschien ook niet met dit voorstel gekomen. Het is wel zo dat een aantal private partijen nu aan het nadenken zijn over of zij eventueel dat idee van die binnenstadsdistributie kunnen uitrollen. Daar is het wachten op, maar voorlopig zal vanuit het college daar geen initiatief in uw richting komen. Dan resteert volgens mij nog steeds de tweede vraag van de heer Stijntjes. Voorzitter, dat had u ook al gezien.
Ik ben hem even kwijt.
Misschien kunnen we nog even herhalen.
U heeft in eerste instantie aangegeven dat het maatwerk, u gaf in de tussenzin aan dat het voor incidentele gevallen zou zijn. Nou heeft die meneer van TLN ook aangegeven dat er een aantal gevallen zijn die structureel van aard zijn. Hoe gaan we daar dan mee om?
Nou, in principe is natuurlijk het voorstel van het nieuwe beleid, daarvan is wel de bedoeling dat we voor zoveel mogelijk partijen binnen de regels die we nu gezamenlijk hebben voorgesteld, om die ook te hanteren en binnen die regels te kijken naar de mogelijkheden. Daar waar het knelt zullen we inderdaad op maat moeten kijken van wat zijn dan de andere mogelijkheden. Maar het is natuurlijk, als je samen nieuwe regels gaat bedenken, is het natuurlijk niet de bedoeling om continu structureel daar weer uitzonderingen op te maken. Dus waar het enigszins kan, gaan we toch dan samen kijken naar andere mogelijkheden. Wij hebben ook los van de venstertijden 's morgens, die gaan dus vanaf 's avonds 17:30 ook weer door. Ook daar zijn ook steeds meer bedrijven en vervoerders die ook onderzoeken of dat mogelijkheden zijn om te bevoorraden aan het eind van een werkdag, waarbij dan een bedrijf de volgende dag de voorraad kan verwerken. Dus zo zijn er gewoon toch een aantal mogelijkheden die je dan samen kunt gaan bekijken. Het is niet de bedoeling dat je dan structureel uitzonderingen gaat maken. Anders hebben onze nieuwe regels denk ik ook niet zo heel veel effect.
Zijn we aan het eind gekomen van de beantwoording van de vraag? Dat is niet het geval.
Voorzitter, er is nog één vraag niet beantwoord. En dat is de vraag of minder ontheffingen niet leidt tot een nog langere file 's ochtends. Die mevrouw Grootjans al noemde, tussen 10 en 11.
Volgens mij is die vraag beantwoord. Het zou kunnen leiden tot meer drukte binnen de venstertijden. Maar dat is eigenlijk wat nu juist ook deze verordening beoogt. Om de overlast in een compactere tijd aan de orde te laten zijn. Op het moment dat dat op 1 juli 2013 leidt tot een nieuwe, maar eigenlijk nog meer minder gewenste situatie. Dan zullen we daar opnieuw naar kijken. Maar het is wel degelijk de bedoeling om die drukte binnen de venstertijden eerder te doen laten toenemen. En buiten de venstertijden rust in de binnenstad te creëren.
Dan zijn we toch aan het eind gekomen van de beantwoording van de vragen die er leven. Wij ronden altijd een agendapunt af met de vraag of, want de behandeling is voorzien voor de raadsvergadering van 17 januari volgend jaar. En wij vragen dan altijd van, kan het geagendeerd worden als hamerstuk of als discussiestuk? En ik zou u willen voorstellen, gezien de reacties en gezien het aantal vragen dat is gesteld, om het te agenderen als discussiestuk. Kunt u daarmee instemmen? Ik zie instemmend geknik. Dan, nee, maar de meerderheid zie ik instemmend knikken. We hebben 3 insprekers gehad. Nee, de bedoeling van de beeldvormende raad is om het beeld compleet te krijgen. En in een aantal vragen zat een mening verkapt opgesloten. En het is niet de bedoeling tijdens de beeldvormende raad om die mening te ventileren. En daarvoor hebben we de meningvormende raad. Dus ik proef dat er behoefte is om die mening te ventileren. En daarom stel ik u voor om dat tijdens de meningvormende raad ook te kunnen doen. Ik wil nog de heren Schaarsvoort en Hep bedanken voor hun komst. De heer Bouwmeester bedanken voor hun komst. En we gaan niet meer opnieuw de discussie aan. Ik wil u bedanken voor uw komst en voor uw bijdrage en iedereen erop attenderen dat de tekst die u heeft verteld, dat die ook op het bestuurlijk informatiesysteem wordt gezet. En daarmee wil ik dit agendapunt afronden en verder naar het volgende punt. Omwille van de tijd gaan we meteen door. Agenda punt 6. Volksgezondheidsbeleidskader uitvoeringsprogramma. Daarvoor hebben zich geen gasten gemeld. Dus dat betekent dat we direct kunnen beginnen met het stellen van vragen door raadsleden aan wethouder Wilschut. Wie van de raadsleden heeft een vraag over dit onderwerp? De heer Thuis van het CDA, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het hier over een beleidsdocument. Kan het college ook aangeven wanneer de uitvoeringsnota beschikbaar is en wanneer de uitvoering daadwerkelijk begint? De tweede vraag is, er staat, het college wil verbindingen zetten met bestaand beleid, beleidsterreinen, andere organisaties, maar er is geen extra geld beschikbaar. Toch is die nota behoorlijk ambitieus. De vraag is dan, waar denkt het college de ambitie en optimisme vandaan te halen om zo'n ambitieus plan neer te leggen? Met andere woorden, hoe gaan we dat uitvoeren? De derde vraag is, hoeveel geld kost dit hele plan? Alles bij elkaar. Dus ook de integrale benadering. De vierde vraag is...
Wacht even, we hebben afgesproken om in de eerste termijn maximaal 3 vragen te stellen. Gezien de tijd, we hebben om 9:15 begint de volgende. En we moeten nog 3 agendapunten doen. Dus excuus, maar ik ga door naar de volgende vragen stellen. De heer Wieman, VVD. Niet? De heer Koestal, PvdA.
Ja, dankjewel, voorzitter. Voorzitter, het stuk wat er voor ons ligt laat zien dat er heel wat actoren zijn in, op het veld van de gezondheidszorg. En wat, waar wij vooral graag zouden willen weten, op welke wijze in deze nota nu al die actoren op één lijn worden gezet. We hebben het wijkgerichte werk. Ik vraag me af of dat binnen de kaders gaat worden. Kan de wethouder daar iets over zeggen? Maar vooral, hoe worden al deze mensen op één lijn gezet? De tweede vraag is, al die mensen, die groepen en instanties die wat doen in de zorgsector, dan moet als gemeente ook wat. Hoe ga je de prioriteiten stellen? Hoe komt het nou precies tussen de keuzes? Of gaat iedereen maar aan de slag? Of gaan we daar proberen via prioritering eenheid aan te brengen? Daar ben ik erg benieuwd naar. En ik mag nog een derde vraag stellen, en dat is, als het gaat om de beschikbare middelen, hoeveel FTE's aan ambtenaren en een aantal uren zetten wij in op dit terrein? Dat was, voorzitter.
De heer Averes niet. Ik weet even niet meer. Oh, sorry. De heer Van der Wallen van GroenLinks, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag willen weten wat de rol van de buurtcoach is in dit geheel. Misschien dat die een aansluiting op de vraag van de PvdA een rol kan spelen om alle partijen bij elkaar te voegen. Buurtcoach.
Mevrouw Lucassen.
Dankjewel, voorzitter. Bij punt 2 van het beleidskader, punt 2.1, daar staat er bewustwording, gezondheidsbevordering van sociaal zwakkeren. Hoe gaat u dat doen concreet? Scholen bijvoorbeeld. Bij punt 6, en dat is in aanvulling op een eerder gestelde vraag, het budget volksgezondheid is beperkt en er moet van allerlei andere disciplines moeten geld vandaan gehaald worden. Hebt u al in beeld waarvan? En er staan heel veel dingen in waar je het van harte mee eens kunt zijn. Vooral dat gezond eten en wat allemaal niet goed is, maar wel lekker. Maar hoe dan ook, heel veel actoren werd ook al gezegd. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het niet verzandt in alleen maar bureaucratie, overleggen en weinig concrete acties?
Mevrouw Putman, Partij voor de Burgers.
Ja, dan blijft er voor mij nog eigenlijk maar 1 vraag open. Alleen, ik wil de vraag van de heer Koestal nog iets aanscherpen. Maar we hebben in het verleden regelmatig gehad over, er vissen heel veel mensen in dezelfde vijver. En het zou goed zijn om daar een groot gedeelte van te schrappen. Zodat het beeld gewoon heel duidelijk wordt. Dan heb ik nog een vraag over de gemeentepolis. Als het goed is, dan werkt die al. En heb je al inzicht in... Of hij voldoet aan de wensen. De rest is gesteld.
De heer Maurice de Châtelet, D66.
Ja, wat ik ervan vind, zal ik maar niet zeggen, want dat mag niet vandaag. Maar als ik de gezondheidsnota kijk, dan zou ik toch zeggen, dan zou er toch reden zijn om daarvan een stuk integraliteit uit te gaan? Waarom kiest u daar niet voor? Want met name preventie en dergelijke is het toch zo dat je juist als je bij de jeugd begint, dat je daar op latere leeftijd een stuk voorkomt. Hoe kan het dat ik geen enkele dwarsverbanden met het jeugd en jeugdpreventie tegenkom? En als ik naar de SOAS kijk, dan hoor ik wederom van alleen van Gelre-IJssel zijn cijfers, van Doetinchem niet. Hoe kan dat eigenlijk? Het vraagt om veel meer vragen, maar daar kom ik in de raad van mee.
Mevrouw Grootjans. De sociale raad die constateert een onduidelijkheid wat betreft het alcoholmatigingsbeleid onder jongeren. En heeft daar twijfels over hoe dat voortgezet wordt. Misschien kan de wethouder mij uitleggen hoe hij dat voor de toekomst ziet. Want ik zag niet echt een klip en klaar antwoord in de andere stukken staan.
De vraag van mevrouw Grootjans was hoe het alcoholmatigingsbeleid, daar stond in de brief van de sociale raad, is over vermeld. En hoe dat in werkelijkheid zeg maar zit. De verstaanbaarheid was slecht, maar dat komt denk ik ook door de apparatuur. Mag ik het woord geven aan de wethouder?
Dank u wel, voorzitter. Er zijn veel vragen gesteld en ik zal allereerst vanuit het college antwoorden. En ik denk dat mevrouw Van Leeuwen vanuit onze organisatie daar nog een aantal aanvullingen op zou kunnen geven. Eerste vraag, misschien goed wel even te beginnen, want u praat verschillende van u over het wijkwerk Nieuwe Stijl, buurtcoach, etc. Daar zijn twee dingen die me dan van het hart moeten. Deze gezondheidsnota gaat uit van wat kunnen wij als overheid, wat kunnen wij met elkaar in die samenleving aan gezondheidswinst boeken. Nota gaat uit van de factoren op het gebied van gezondheid die we kunnen beïnvloeden. Leefstijl gaat erover, de beschikbaarheid van gezondheidsmiddelen en in de omgeving kun je investeren. Een aantal hoef ik u niet uit te leggen. In uw genetische bouw zitten een aantal dingen besloten waar wij geen invloed op hebben. Wij richten ons dus op die dingen.
Zou ik u mogen vragen, een aantal de inleiding zeg maar, die u nu schetst, die staat ook in het stuk. Oh. Zou ik u mogen vragen om u te concentreren op de beantwoording van de vraag?
God, ik denk ik probeer het toch, maar voor Salem ben ik heel verstandig. Dan dat wijkwerk Nieuwe Stijl, want dat staat er dan blijkbaar minder duidelijk in. Bij het wijkwerk Nieuwe Stijl moet u ervan uitgaan dat dat raakt aan onder de beide 20% van onze mensen. Dat zijn mensen die specifiek zorg behoeven. Dat zijn bijvoorbeeld ook mensen waar buurtcoaches bij thuis komen. Die ervoor zorgen dat die de problematiek die die mensen hebben vervatten. Maar iets als obesitas, laat maar zeggen, dat soort overgewichtproblemen, zijn ook gezondheidsproblemen die ook de andere 80% van onze bevolking raken. Dus daar hebben we een bredere aanpak voor nodig. Uitvoeringsnota, zoals meneer Tuus vroeg van wanneer wilt u die hebben. Het eerste kwartaal van 2013 moet hij het licht zien. En dan moeten we ook beginnen met die uitvoering daarvan. Overigens dient dan wel vermeld te worden dat de zaak nu niet stilstaat. Hoe wil je die, over financiën hebben een aantal van u dingen gezegd, dus ik pak die maar even bij elkaar. We hebben die uitvoeringsnota moeten we overigens nog zien, dus als daar dingen in zitten waar we geld voor moeten zoeken, dan zal ik dat moeten doen. Het gaat hier echt om slim handelen, met mensen, met de gemeente, met bestaande budgetten uit andere onderdelen van die organisatie, om dingen in beweging te krijgen. Projecten die we doen op dit moment met de gemeentepolis, zoals Slimmer. Vroegtijdig dingen ontdekken. En dat zijn allemaal van die dingen die we moeten doen. Op die manier moeten we woekeren met de weinige FTE, vroeg u ook naar, die we er rechtstreeks op hebben. Maar we hebben heel veel mensen in dit huis die op een klein beetje door integraal te werken kunnen bijdragen. Hoe gaat u alle actoren op één lijn zetten? Dat was een vraag vanuit de heer Koerstal. Dat gaan we zeker doen op dat wijkwerk Nieuwe Stijl, daar waar we doorpakken op de decentralisaties. Dan zullen we als aansturing, zeker daar waar wij bepalende factor zijn, omdat we de middelen ook krijgen, die actoren op één lijn moeten krijgen. Maar hier gaat het ook over actoren als bijvoorbeeld scholen. Die als het gaat om jeugdpreventie een belangrijke rol hebben, daar hebben we niet de regie over, daar gaan we niet over. Maar in onze uitvoeringsnota zullen we erop letten, kan ik u toezeggen, dat daar waar nodig we laten zien hoe we die actoren hierbij betrekken. We zijn niet de baas over alle actoren.
Aanvullende vraag van de heer Koestal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Waar wij vooral benieuwd naar zijn van of de wethouder ook vindt dat wijkgericht werken, wat dan dat samenbindende element moet zijn, of dat goed uit de verf is gekomen in de nota.
We hebben daar in het college, voorzitter, ook een aardige discussie over gehad of dat er voldoende in verankerd zat. En we hebben toen met elkaar gezegd, hij is erin genoemd. Het is helder, als je de nota goed leest, wordt het wijkwerk Nieuwe Stijl ook genoemd. We zullen in onze uitvoeringsnota moeten laten zien dat het aansluit op onze buurtcoaches, op onze buurtsportwerkers, op onze scholen in de wijken. Dus ik ga er in ieder geval voor zorgen dat in die uitvoeringsnota het bij wijze van spreken heel zichtbaar wordt dat we in de uitvoering leunen op dat wijkwerk nieuw staan.
U bedoelt iets anders?
Nou ja, kijk, voordat je tot uitvoering overgaat, kan ik me voorstellen, voorzitter, dat je ook dan even goed helder aangeeft hoe centraal en waar je dan ook dat die centrale wijkfunctie ook neerzet. Hè? Dat wij dat nieuwe wijkgericht werken, hoe centraal je dat wegzet. En ik denk dat je zo'n opvatting, als de wethouder bedoelt te zeggen van nou, dat ga ik allemaal nog in die uitvoering verder nog aangeven, prima. Maar als het gaat om een activiteitennota, kan ik me ook geen andere dingen voorstellen.
Voorzitter, ik zal niet herhalen wat ik gezegd heb, maar het is wel belangrijk om even in dat wijkwerk nieuwe stijl. Ik wil best, als u dat vanuit de raad zegt, wat willen we pregnanter in de nota hebben verankerd, dat we zorgen voor dat u 17 januari, naar ik hoop, daarover kan besluiten, dat we dat pregnanter naar voren laten komen. Maar ik geef u wel mee dat wijkwerk nieuwe stijl, onze aanpak rondom de buurtcoaches, et cetera, gaat over om en nabij de 20% van onze mensen. Het gezondheidsbeleid van de gemeente Doetinchem treft ons allen. Waaronder ik ook eigenlijk, al gaat dat maar goed. Er zitten onderdelen bij waar ik me door aangesproken voel, laat ik het zo zeggen, sorry. De buurtcoach heb ik het een en ander over gezegd, de heer Van der Wallen. Dus het is logisch dat we die ook aansluiten. Ik zeg de heer Koestal dus in die zin, want ik zie u meeschrijven toe, dat we voor de nota van 17 januari een aanpassing doen, waardoor dat pregnanter wordt genoemd. Ik wil alleen die nuancering wel maken, dat u dan niet denkt dat dat voor alles geldt, want we hebben meer te doen dan die 20%. Even kijken, het budget is beperkt, heeft u helemaal gelijk in. Dus het is met het woekeren met Willem, heb ik het nodige over gezegd, de gemeentepolis. Dat is nog wel even goed om daar even uit te wijden. De gemeentepolis draait. Dat betekent dat we op een aantal terreinen op een goede manier bezig zijn met onze verzekeraar. Maar we zullen in 2013, daar hadden we eigenlijk dit jaar al mee willen beginnen, maar we zullen in 2013 zorgen voor een uitbreiding. Op dit moment is het zo dat de mensen die in 2012 te maken hadden met die polis, krijgen precies hetzelfde wat ze kregen. Daar heeft u ook als het goed is bericht over gehad. Maar er zitten een aantal factoren die we willen versterken. Dat gaat over projecten die we... Want het gaat enerzijds bij de gemeentepolis natuurlijk over geld. Kunnen we, doordat we het samen doen, de polis goedkoper krijgen? En het gaat anderszins over gezondheidswinst. Kunnen we in die polis dingen onderbrengen die voor mensen hun gezondheid op een positieve manier bevorderen? En die door de gezamenlijke aanpak weer goedkoop blijven en dat mensen daar ook aan meedoet? En tot slot dat wij van onze bureau bijzondere bijstand of het loket bijzondere bijstand ook efficiëntiewinst kunnen boeken. Het had wat het college betreft in 2013 al van start moeten gaan, die volgende fase. We hebben als college besloten om nu midden 2013 ook ons te laten monitoren. Dat we in ieder geval ervan zeker zijn dat we 1 januari 2014 het volledige pakket goed kunnen invoeren. Maar maakt u zich geen zorgen over de mensen voor dit jaar. Het is ingevoerd, maar het moet uitgebreid worden en daar hebben we een diepere slag voor nodig.
Aanvullende vraag op dit punt door mevrouw Putman.
Ja, dankjewel. We hebben het over dat ene geval wat we dus, waar ik antwoord op gekregen heb. Ja. Alleen, mijn vraag is dan, maar weet de rest dat ook? Want die ene mevrouw die heeft dan wel gereageerd, maar het lijkt me dus heel relevant voor veel meer mensen. En weten die hoe het in elkaar steekt?
Mevrouw Van Leeuwen zal u straks antwoord geven over de wijze waarop we dat gedaan hebben. Integraliteit, ja, dat is iets wat echt bij ons bij het college ook de volledige aandacht heeft. Integraliteit betekent dat zowel bij het college, maar ook in onze ambtelijke organisatie, gezondheid en gezondheidsbevordering, een permanente aandacht krijgt. En dat is niet altijd makkelijk. We hebben onze mensen voor een deel ook gefocust. Die zijn op projecten gericht, die zijn met dingen bezig. En we zullen met elkaar een slag moeten zorgen dat ook bijvoorbeeld op het gebied van jongeren, hè, wat u zegt, het begint vroeg, dat zit in mijn optiek wel goed in die nota, maar blijkbaar bij u nog onvoldoende. Het zit erin. Kijk, alcoholmatigingsbeleid, dat geldt hetzelfde. Daar hebben we een project op gedraaid. U maakt zich, laat me zeggen, we gaan nu vanuit die pilot proberen dat in te bedden in het standaardbeleid. Want dat heb je natuurlijk wel meer met pilots. Je doet een proef, je rondt dat af en je moet zorgen dat het in het reguliere zijn plek vindt. Als ik mag, voorzitter, laat ik een aantal antwoorden aan mevrouw Van Leeuwen over.
Mag. Het woord is aan mevrouw Van Leeuwen.
Ik weet niet in hoeverre alles nog aanvulling behoeft. Ik ga misschien eerder dingen onderstrepen. Financiën staat in de beleidskaders. Het is niets nieuws. Het wordt nu wel expliciet genoemd. U kent allemaal de begroting. En als je dan heel simpelweg naar de begroting kijkt en je gaat het woordje volksgezondheid zoeken, dan kom je uit bij de GGD, de inwonerbijdrage en de plusproducten. Is dat dan volksgezondheid? Nou, dat is dan wel heel erg sumier. Dus hebben we dit keer willen zeggen van volksgezondheid is van iedereen. Volksgezondheid wordt bepaald door de factoren wat meneer de wethouder ook net heeft genoemd. Dat zijn factoren die heel veel sectoren raakt. En daarmee heb je al gelijk het belang van integraal werken. Ik begrijp dat zo meteen nog de Wilsebroeklanden op de agenda staat met de hoogspanningsmasten. Dat is de fysieke omgeving die mogelijk de volksgezondheid beïnvloedt. We naderen het nieuw jaar, dus iedereen denkt nu eerder aan leefstijl, inderdaad aan de gezonde voeding en het meer bewegen, ook van belang. Als we het hebben over heel veel actoren, ja, die zijn allemaal verbonden aan die verschillende beïnvloedbare factoren. Dus alle actoren op één lijn, alle actoren op één lijn voor het onderwerp waar we voor willen gaan. Als het gaat om een gezonde leefstijl, heb je andere actoren dan als het gaat om die andere beïnvloedbare factoren. En denk ik dat het al goed is als wij samen bepaalde projecten goed kunnen oppakken en elkaar weten te vinden. De buurtcoach inderdaad, die richt zich op die 20% in de wijk. Volksgezondheid kan zich ook in bredere zin op de wijk richten. En ik denk dat in de uitvoeringsagenda, zal het komen te staan, dat we al een heel stap verder zijn als we de huisartsen veel actiever dan nu, of de eerste lijn moet ik zeggen, dat zijn de praktijkondersteuners, kunnen betrekken bij wat wij als lokale overheid en onze welzijnsinstellingen kunnen bieden. Als iemand nou bij de huisarts komt en hij riskeert diabetes te krijgen, dan wordt er gezegd van we kijken het aan en dan val je om en dan word je doorverwezen naar de tweede lijn. Het zou aardig zijn als die persoon op een gegeven moment op tijd terug kan worden verwezen naar de buurtcoach of laten we het even bij de buurtcoach houden. Die zegt van oké, hier hebben we een aanbod van gezond bewegen, ga daar en daar en daar heen. Terug verwijzen naar de nulde lijn. Dat is een vorm waarin je zegt van laten we proberen als actoren allemaal op één lijn komen te zitten. Ook een zorgverzekeraar als mens is daarin geïnteresseerd en heeft daarom bijvoorbeeld inderdaad mede gefinancierd in Slimmer. Dus ook Slimmer geldt ergens anders verhalen dan van een collega sport of van een collega wijkwerk met onderling is die samenwerking dus op die manier wel geregeld. De gemeentepolis is toch de collectieve zorgverzekering die we hadden, waarvan wij zeggen die gaan wij verbreden. Daar hebben we een tijd voor genomen tussen 2012 en 2015, waar de vraag van de mevrouw waar u op doelt, die richt zich echt op die zorgverzekering, die is nog niet geïnteresseerd in die andere modules. Iedereen die vandaag een collectieve zorgverzekering minima bij Mensis heeft, heeft een goede dekking met een goede premie. Waar de bezorgdheid naar uitgaat is het verplichte overstappen naar die gemeentepolis, wetende dat wij zouden stoppen met bijzondere bijstand, medische kosten. Dat besluit heeft het college een jaar geleden genomen in de verwachting dat wij vandaag een polis zouden hebben die dat sluiten van het loket ook wat legitiemer zou maken. Moet ik erbij zeggen dat die bijzondere bijstand medische kosten ook nog eens een bovenwettelijke voorziening is. Want in wezen is het zo dat elke zorgverzekering een goede dekking hoort te bieden en die bijzondere bijstand medische kosten eigenlijk zou moeten voorkomen. We zijn nog niet zover. Het aardige is dat wat deze mevrouw mailde toch een goede winstwaarschuwing is om in 2013 serieus te kijken van ik mag er wel een minimum inkomen hebben. Ik heb ook nog eens een bepaalde gezondheidssituatie die niet gelijk is aan de andere. En is dan die gemeentepolis ook nog het ultieme om te moeten overstappen. En daar willen wij 2013 heel serieus naar kijken voordat we weer met nieuwe besluiten komen, zeg ik namens het college.
Ik heb even een vraag als voorzitter. Er is wordt gesproken over een mail en ik twijfel of die mail bekend is onder iedereen.
Sorry, ja.
Is die naar alle raadsleden gestuurd? Dan is mijn vraag beantwoord.
Maar tot zover onze beantwoording.
Precies, was u aan het eind gekomen van de beantwoording, wil ik vragen, dat is het geval. Zijn alle vragen beantwoord? Ik zie een vinger van mevrouw Lucassen. En mevrouw Grootjans, we gaan gewoon nog een keer het rijtje af. Mevrouw Grootjans.
Nou, nog even over het alcoholmatigingsbeleid. Als ik daar nou goed naar kijk,
dan waarschuwt de Sociale Raad niet voor niets, want in de stukken staat alleen een borging van de resultaten van het regionale alcoholmatigingsbeleid. Mijn vraag is eigenlijk concreet, gaan we op de oude voet ook nog actie ondernemen zoals we gedaan hebben? Of het dan in een andere organisatie zit of in een andere structuur is prima, maar ik wil wel graag weten of dezelfde acties nog ingezet worden ten behoeve van het alcoholmatigingsbeleid.
We gaan even het rijtje af, eerst de vragen inventariseren. Meneer Moïse Châtelet niet, mevrouw Putman niet meer, mevrouw Lucassen wel.
Dankjewel. Ja, nog even over die, kijk, er klinkt genoeg aan enthousiasme in door. Dat is mooi en het is ook heel belangrijk, volksgezondheid raakt namelijk iedereen. Maar ik zou toch graag een vinger aan de pols, of hoe je het noemen wil, in ieder geval dat het niet verzandt in overleggen. Ik ken een beetje die organisaties, het is praten, weer overleggen, gaat veel tijd in zitten en het leidt met welke goede bedoelingen ook vaak tot niets. Dus daar zou ik op willen attenderen. En er was er verder nog iets. Ja, nou, ik vind het een heel mooi uitvoerig antwoord op mailschrijfster. En ik hoop dat ze meegeluisterd heeft. Want het was best een kritische brief. En ze is hier op haar wenken bediend, denk ik, met het antwoord. Oh ja, en nog één opmerking. Er wordt alleen mensen genoemd. Maar er zijn natuurlijk, de gros hier in de regio is mensen. Maar er zijn ook andere zorgverzekeraars die misschien ook hier een aandeel in kunnen hebben.
Nou, daar zit geen vragen opgesloten, maar mevrouw Putman wil nog iets vragen.
Nou, ik kan er misschien antwoord geven. Die mevrouw heeft er al uitvoerig de antwoord gehad van de afdeling. En dan moet ik zeggen, dat was heel snel, dat was keurig.
Dus ook geen vragen opgesloten. Nog meer vragen, de heer Van der Wallen niet. De heer Koestal, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even inzoomen op de prioriteiten stellen. De wethouder geeft aan dat als we gaan kijken naar wijkgericht werk, is 20% van onze bevolking en 80% valt daar buiten. Volgens mij, met de beperkte kennis die ik heb, is het in die 20% 80% van de problematiek. En het verhaal van mevrouw Leeuw versterkt een beetje onze gevoel dat je kunt natuurlijk de zwaartepunt wel. Je kunt heel veel energie steken in allerlei projecten voor dan die 80%. Maar. Ziet de wethouder ook mogelijkheden om alle energie eens te stoppen in het wijkgericht werken en al die projecten vanuit het wijkgericht werken uit te rollen in de plaats van vanuit de huisarts richting de buurtcoach? Nee, de buurtcoach zou als eerste aan bod moeten zijn geweest en dan naar de huisarts gaan. Dus ik wou nu, en dus ook in het kader van mijn vraag niet beantwoord is, hoe kom je dan tot prioritering? Want we kunnen niet alles meer.
De heer Wieman, niet meer. De heer Tuus.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoorde mevrouw Van Leeuwen zeggen dat een hoogspanningsleiding de gezondheid beïnvloedt. Ik wil graag van de wethouder weer horen of dat ook zijn mening is.
Nee, wacht even. We hebben het hier over lokaal gezondheidsbeleid en hoogspanningslijn komt straks.
Ik hoor die opmerking. Ik wil nog één vraag stellen. In pagina 5 staat: elk bestuurlijk besluit van het college vraagt volgens de wet publieke gezondheid formeel om een afweging ten aanzien van de gezondheid. Onze fractie heeft dat ingevuld dat bij ieder besluit dat het college op zijn dinsdagochtend neemt, overwogen moet zijn wat dat betekent voor leefstijl, fysieke omgeving, sociale omgeving en gezondheidsvoorzieningen. Ja, dan doe ik de vraag af hoe gaat het college dat organiseren en bewaken.
Mag ik de wethouder het woord geven?
Ja, voorzitter, ik zal de eerste vraag van de heer Tuus niet beantwoorden, maar mijn mening is dat er daar geen aantoonbaar bewijs voor is, voor die relatie, maar daar komt u op het volgende punt op terug. De alcoholmatigingsbeleid werd u nog even gevraagd. Het is denk ik goed als wij die borging daarvan nagaan en u nog even schriftelijk laten weten. Want het is goed, de acties waarvan u zegt hoe zijn die dan geborgd, dat is goed om na te gaan en u te laten weten. Mevrouw Lucassen zegt, geheel passend bij dit onderwerp, vinger aan de pols. Helemaal eens. En u zegt, dat is ook de grote zorg waar wij vanuit het college rondom de decentralisaties en het doorpakken en het doorontwikkelen van dat wijkwerk Nieuwe Stijl natuurlijk mee bezig zijn. Geen eindeloze overleggen, kordate optredens, goede mensen in de front office, in de wijk aanwezig om dingen te doen. Daar komt ook een beetje terug bij de, of loopt door in het antwoord op de heer Koestal. Ons wijkwerk Nieuwe Stijl hebben we nu, dat zijn we aan het uitrollen. Er zijn in een aantal wijken die wijk of de buurtcoaches actief. Dat moet nog in meerdere wijken. Met name is het college op dit moment zich fundamenteel aan het beraden op hoe we rondom die decentralisaties, die borging, dat fundament van die wijk en dat wijkwerk steviger maken. Morgen, deze week, heeft het college onder andere besloten, nog even op uw vraag mevrouw Lucassen, de subsidie aan IJsselkring opnieuw voor 2013 toe te kennen. Maar daar zit ook een hele duidelijke winstwaarschuwing bij voor 2014 naar IJsselkring. En dat betekent dat wij fundamenteel met IJsselkring in debat gaan over de toekomst van het werk wat ze doen. Want een deel natuurlijk van het werk wat IJsselkring doet moet geborgd worden, moeten we mee verder. Maar we zijn aan het kijken hoe we die partijen op een andere manier kunnen verbinden aan waarvoor we zijn. En dat zou wel eens heel verregaand kunnen zijn. Daar zijn we niet uit, maar ik ben met u eens dat we van het vergaderen af moeten, kordaat, en niet met 200 organisaties, maar met een stuk minder verder zullen moeten. Mevrouw Putman was het, geloof ik. U zei, en dat is best een punt wat wij ook even besproken hebben, u werkt nu met de grootste, met Mensis, rondom die gemeentepolis. Ook in de tijden van schaarste hebben we met elkaar gezegd, ja, die gemeentepolis is een belangrijk middel. Het lukt ons om daar die winst mee te boeken. Als we dat met iedere verzekeraar gaan doen, wordt dat best een probleem. Maar in 2013 zullen we in die doorontwikkeling, er is dus nu nog helemaal niks aan de hand in die doorontwikkeling, zullen we dat vraagstuk nog even bij de kop pakken. Als het zo is dat het simpel met allemaal te doen zou zijn, dan zouden we het direct doen. Maar als dat weer leidt tot grote extra kosten of bureaucratie of et cetera, dan hebben we eigenlijk simpelweg te zeggen, jongens, we kunnen met Mensis en deze gemeentepolis een winst boeken. Dat is dan maar even zonde, dan beperk je daar dus de keuzevrijheid op grond van dat je het met de middelen die je hebt de grootste winst probeert te boeken. En ik ben blij, het college zal het compliment wat u gemaakt heeft over de snelle beantwoording van uw vragen overbrengen aan de desbetreffende ambtenaar en kijken of het voor het eind van het jaar nog mogelijk is op welke wijze dan ook, waarschijnlijk met bloemen of een glas, et cetera. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van de beantwoording van de vragen. Dan rest nog één vraag en dat is of het als hamerstuk of discussiestuk geagendeerd kan worden. En ik zou u willen voorstellen om het als hamerstuk te agenderen. Wie is het daarmee eens? Bijna allemaal. Dan is hiermee dit agendapunt afgerond. En dan zou ik u een ordevoorstel willen doen. Wij hebben nog twee agendapunten. Aandacht voor integriteit en Belangenvereniging Wilse Broeklanden over de hoogspanningslijn Doetinchem-Wezel. Mevrouw, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Manjen is al vanaf het begin van de avond hier in huis om in te spreken op dit punt. En eigenlijk zou ik willen voorstellen om dat punt te doen. En waarschijnlijk heeft dat als consequentie dat we periodiek aandacht voor integriteit moeten doorschuiven naar een volgende beeldvormende raad. Kunt u daarmee instemmen? Nee, maar ik vraag het aan iedereen. Nou, volgens mij is iedereen het daarmee eens. Dan wil ik nou verder met agenda punt 8, Wilse Broeklanden. Agenda punt 8. Belangenvereniging Wilse Broeklanden over de hoogspanningslijn Doetinchem-Wezel. Zoals wij gewend zijn, geven wij eerst het woord aan onze gasten. En dat is mevrouw Manjen. Zeg ik het goed? Oké. Okay. Aan u het woord.
Ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel toe te lichten, denk ik. Ik heb de stukken, ik heb een digitale versie van de nota toegestuurd. Ik ben hier aanwezig als inwoner van inwoonster van de Wilse Broeklanden, voorzitter van de Belangenvereniging en inderdaad lid van de stichting 380 KV Ondergronds. Het verzoek wat ik eigenlijk heb aan u allen, dat is als u de nota gelezen heeft, vinden wij als stichting dat dat een heel goed alternatief is voor de geplande hoogspanningslijn tussen Doetinchem en Wesel. En onze stichting is absoluut niet tegen de hoogspanningslijn, maar we zouden wel heel graag willen zien dat in de MER die er aan staat te komen, volgend jaar gaat die plaatsvinden, dat daar de ondergrondse variant in meegenomen wordt. Die wordt nu niet meegenomen. Er zitten aan de bovengrondse variant best heel veel nadelen. U heeft ze kunnen lezen. Het gaat om gezondheid, maar het gaat ook om het milieu. En wat ik dan heel erg jammer vind, is dat als er een bovengrondse leiding komt, we zijn op het moment ook bezig in de Wilse Broeklanden om daar het juist mooier te maken, om daar geld te besteden aan recreatie, uitbreiding van alles. Dus ja, een beetje tegenstrijdig zou ik erg jammer vinden. Dus eigenlijk is mijn verzoek, de collega gemeente Oude IJsselstreek heeft inmiddels al naar het ministerie van Economische Zaken gereageerd en gevraagd van neem alsjeblieft die ondergrondse variant mee. En eigenlijk aan u allen de vraag of u dit zou willen steunen en ook te pleiten dat dit meegenomen wordt in de MER.
Dank u wel. Wie van de raadsleden heeft een vraag aan mevrouw Manje? De heer Staantje, CDA, de heer Van Dillen. De heer Staantje, CDA.
Ja, ik heb vandaag uit het nieuws begrepen dat het ministerie van Economische Zaken inmiddels besloten heeft om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het ondergronds aanleggen. Is daarmee eigenlijk uw vraag al ingewilligd?
Nee, nee. Want dat wil niet zeggen dat het meegenomen wordt in de MER. En dat is graag wat ik van u zou willen, van de gemeente Doetinchem zou willen weten. Alsjeblieft, kaart het aan, laat het meenemen in dat onderzoek.
De heer Van Dillen, GroenLinks had ook een vraag. Gaat u gang.
Ja, ik had eigenlijk dezelfde vraag. Dus dat,
Wie van de raadsleden heeft een vraag aan het college, waarbij ik wil opmerken dat wethouder Kroon wethouder Drent vervangt? Heer Staantje, CDA.
Die vraag is heel eenvoudig. Zou het college bereid zijn om die oproep te ondersteunen en dat verzoek te doen? Het simpele kan het eigenlijk niet. Of je nou voor of tegen die aanleg bent en boven of ondergronds. Lijkt mij op zich een goede zaak dat een substantiële belanghebbende groep in elk geval vanuit de MER duidelijkheid krijgt of het een A, een reële optie is en B, misschien wel de beste oplossing is.
Ik zie nog meer vingers. Ik ga even het raadje af. De heer Wieman, VVD.
Ja, de VVD sluit zich aan bij de vraag van de heer Steentjes. Het standpunt van onze partij is als het even kan ondergronds. En dat geldt eigenlijk hier. Je kunt het niet wel kunt onderzoeken. Dat is het meeste wat je kunt doen. En dat is wat de heer Steentje verzoekt. En daar sluiten we ons graag bij aan.
Ik zag ook een vinger van de heer Bos, PvdA, niet meer. De heer Averis, SP, GroenLinks, van de heer Van Dillen.
Ja, ik sluit me daarmee.
Mevrouw Lucassen.
Dankjewel. Ja, natuurlijk. Dat antwoord wachten we af. Maar als het college toch aangeeft van nee, dat kunnen we niet, om welke reden dan ook, of dat willen we niet, dan kunnen we natuurlijk als raad ook gezamenlijk nog actie ondernemen om dat dan wel te willen.
Mevrouw Putman.
Ik sluit me helemaal bij aan.
Sorry.
Daar sluit ik mij ook helemaal bij aan. Logisch, want wij hebben het zelfs in ons verkiezingsprogramma staan dat we hem ondergronds willen hebben. Dus dat kan ook anders.
Mevrouw Groot-Jans, plots.
En ter aanvulling op die vraag wil ik graag weten van het college wat het kost om een dergelijke rapportage uit te voeren. Dan weten we ook waar we over praten.
Helder. Dan geef ik graag het woord aan wethouder Kroon.
Voorzitter, dank u wel. Laat ik maar beginnen de vrij heldere vraag van de heer Staantjes te proberen te beantwoorden. Op voorhand zie ik geen reden om het verzoek van mevrouw Manier, ik hoop ook dat ik het goed zeg, niet te ondersteunen. Al is het maar omdat de zorg die zij heeft uitgesproken, de zorg die ook bij de stichting leeft, de zorg van veel Achterhoekers, met betrekking tot de bovengrondse aanleg van die 380 kV-leiding ook onze zorg is. En dan gaat het niet alleen om de landschappelijke inpassing, maar ook om die 9 woningen zijn het geloof ik die in de magneetveldzone terecht zouden komen. Dus in de gezondheidsrisico's daarbij. Ik wil wel.
Wethouder Kroon, maar wilt u uw eerste zin herhalen? Want die heeft verwarring tot verwarring geleid. Wilt u wel of niet de oproep ondersteunen?
Ik wil of, Op voorhand is er geen reden. Ja, dat zijn dubbele ontkenningen. Op voorhand zie ik geen reden om niet mee te gaan in het verzoek van mevrouw Magnet. Dus zou ik best mailen. Maar ik wil even één ding nog toevoegen. En dat is ook om het beeld compleet te maken. Ik wil dus wel meegaan in het verzoek van mevrouw Magnet. Maar ik wil even toevoegen dat dit pakket, wat het ministerie van ELNI, nog even los van het bericht dat vanmiddag bekend is geworden, er ook toe leidt dat 18,5 kilometer van een bestaande kv-leiding, 180 kv-leiding, verdwijnt. Een leiding die nu dwars door de Huut en door Wijnberg heen gaat. Dat is winst voor maar liefst 31 woningen die nu ook in eenzelfde zone liggen. Ik weet dat wethouder Drent daar flinke gesprekken over heeft gevoerd bij het ministerie van ELNI. Ik zou willen voorstellen, en ik weet niet of onze medewerking, weet ik gewoon niet op dit moment, of onze medewerking aan het verzoek kan betekenen dat de winst vanuit ELNI met betrekking tot die andere kabel wegvalt. Dat weet ik gewoon niet op dit moment. Wat ik zou willen voorstellen is dat wij op korte termijn met de stichting in gesprek gaan. Ik weet ook niet waarom het kennelijk niet is gelukt om, want er zijn meerdere verzoeken gedaan om met het college in gesprek te komen. Er is geen reden bij ons op voorhand geweest om dat gesprek niet aan te willen gaan. Ik heb begrepen dat het gesprek inmiddels ook in januari gepland staat. En ik zou graag willen voorstellen met wat ik in het begin heb gezegd, weliswaar met een dubbele ontkenning, dat ik eerst in het college graag dit nog zou willen bespreken. Ook de consequentie van het onafhankelijk onderzoek van EZ daarin zou willen betrekken. De gesprekken die wethouder Drent heeft gevoerd al op het ministerie van ELNI. En dat we op basis daarvan gaan bepalen of wij daadwerkelijk meegaan in het verzoek. Maar op voorhand zie ik daar geen reden toe om het niet te doen.
Voordat ik het woord geef aan mevrouw Putman, zou ik graag zelf willen vragen welke termijn u in gedachten heeft.
Nou, het gesprek dat wij in het college erover zullen gaan voeren is ter voorbereiding op het gesprek dat wij ook met de stichting gaan voeren. Even uit mijn hoofd, volgens mij is dat medio januari gepland. 18 januari gepland en voorafgaand eraan zullen wij in het college ons standpunt bepalen. Dus het zal in de eerste helft van januari duidelijk zijn. En nog wat tijd, denk ik, om uiteindelijk een verzoek in de richting van EZ over de MER te doen.
Mevrouw Putman, Partij voor de Burger.
Ja, u stelde dus mijn vraag ook al. Dan zou ik willen vragen, krijgen wij op tijd het antwoord van u? En dan kunnen wij ons als raad nog beraden of we de opdracht geven. Ook als u tot de conclusie kwam dat het niet zo is, ja of nee?
Wethouder Kroon.
Nou ja, wij zullen zo snel mogelijk op het moment dat wij in het college ons standpunt hebben bepaald dat in uw richting doen toekomen. Overigens nog even, ik was één vraag vergeten over de kosten van onderzoek. Wij zijn niet de partij die een onderzoek... Die zal met name op rijksniveau moeten worden ingezet en niet hier.
Dus voor bijna niemand te verstaan, ik denk dat mevrouw Gootjans zegt...
Dat de kosten blijven dus beperkt tot alleen het ambtelijk verzoek dat ingediend moet worden. Dat is het enige wat het kost. Ja.
Ik zie nog vingers. De heer Steintje, CDA.
Kunnen wij het gespreksverslag krijgen, het gesprek dat u gaat voeren met de stichting is het volgens mij... die op de planning staat?
Wat met ja beantwoord. Ik meen dat ik nog meer vingers zag. De heer Bos, PvdA.
Nou, voorzitter, wij hebben in onze stad een hoogspanningsmonument. Gaat de toekomst van dat monument meegenomen worden in het onderzoek?
Ik weet niet of voor iedereen duidelijk is wat er bedoeld wordt, een hoogspanningsmonument. Misschien kunt u nog iets verduidelijken.
Als u het kunstwerk vlakbij de energiebrug, het prachtige hoogspanningsmonument wat daar staat. Ik maakte een grapje en ik vroeg mij alleen af, en meneer Steintjes viel mij bij, dat ding kan misschien ook wel onder de grond. Wat jammer zou zijn, want het is zo'n mooi ding.
Helemaal duidelijk. Nog meer vragen? Niet het geval. Heeft u nog behoefte om nog te reageren? Als tot slot.
Nee, ik vind het alleen heel erg mooi dat het zo vlot gaat. Nee, ik ben blij dat jullie er in ieder geval over na willen denken. Want het is voor ons echt heel erg belangrijk. Het rapport spreekt voor zich, denk ik. En als het goed is, dan weet ik dat het stuk... want we hebben uiteraard ook over nagedacht. Het stuk wat vanuit Doetinchem, vanuit de stad... ik heb begrepen dat gaat gewoon ondergronds komen... En die 180 kV die eraan moet komen, die zou ook bij die 380 eraan gehangen worden. Nou, dan kan het allemaal in één keer onder de grond. Daar hebben we nergens meer problemen mee. Ja, toch?
Dank u wel.
Dank u wel.
Dan is daarmee ook dit agendapunt afgerond. Dank u wel allemaal voor uw komst en inbreng.